Van harte welkom bij deze verkiezingsspecial van Podcast 23, live vanuit MBO Utrecht. We zitten vandaag hier met bijna 80 toekomstig onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers. En super fijn dat jullie er zijn. Ik zou zeggen, applausje voor jezelf, dat je er bent. Op 22 november gaat Nederland naar de stembus. Een deel van jullie mag voor de eerste keer stemmen. En dan sta je straks in het stemhokje. En dan is een beetje de vraag, speelt je toekomstig beroep in het onderwijs dan ook al een rol bij de keuze voor een politieke partij? Misschien weet je al wat je gaat stemmen. Misschien heb je nog geen flauw idee wat je gaat stemmen. Misschien weet je niet eens of je gaat stemmen. En daarom hebben we vandaag 3 politici uitgenodigd om met jullie in gesprek te gaan over hun plannen voor het onderwijs. En samen met jullie ga ik hen daarover aan de tand voelen. Dat doen we als volgt. Iedere politicus krijgt 20 minuten de tijd en we gaan ze allerlei vragen stellen over het onderwijs. Mocht je een vraag hebben, steek je hand omhoog en dan komen we naar je toe met een microfoon. We zijn heel blij dat ze hier zijn. Lisa Westerveld, Harmen Krul en Nico Drost. Mijn naam is Mark Buk en ik sta hier met Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor GroenLinks Partij van de Arbeid en ook kandidaat Kamerlid voor die partij.
Ja, dat klopt.
Lisa, in je studententijd al, in Nijmegen, kwam je op voor rechten van studenten. Hoe kijk je terug op je tijd als student?
Oh, dat is wel een hele mooie vraag. Ik was namelijk helemaal niet zo'n hele goede student. En dat zullen misschien sommige mensen zullen daar misschien verbaasd over zijn. Maar ik kom ook uit een gezin waar eigenlijk niemand studeerde. En dat herkennen misschien sommigen van jullie ook wel. Dat als je ouders niet kunnen helpen, is het gewoon een stuk moeilijker om te gaan studeren. Of dat nou op een mbo is of op een universiteit. En ik had ook moeite met het vinden van een kamer. Dus dat speelde toen ook al. Maar ik heb in mijn studententijd wel heel erg veel geleerd. Juist ook door niet alleen mijn studie filosofie te doen, maar juist ook door allerlei andere dingen bij te doen. Dus actief te zijn bij de studentenvakbond en in de studentenraad te zitten en ook mee te praten over de kwaliteit van het onderwijs. Dus ik heb juist ook, ik heb heel lang gestudeerd, want ik was niet zo'n goede student. Maar ik heb wel heel veel van geleerd.
Maar nu zitten hier een heleboel studenten en die denken, als ik tijd overhoud na ze studeren, dan ga ik sporten of iets leuks doen met vrienden of ik weet niet wat. Maar jij dacht, ik ga de medezeggenschap in en studentenvakbond in. Wat heeft jou dat gebracht en waarom zou je het misschien ook een aantal van deze studenten aanbevelen?
Ja, nou ja, als je bijvoorbeeld in een studentenraad zit en dan kun je echt meepraten met het bestuur over de kwaliteit van je eigen opleiding of de kwaliteit van je eigen instelling. En ik vind ook dat het op het mbo vaak nog een stukje minder goed georganiseerd is dan als je bijvoorbeeld op de hogeschool of op de universiteit zit. Daar zie je verschillen tussen. Dus ik zou ook willen dat ook op het mbo veel meer studentenorganisaties zijn. Dat ook studenten ook gefaciliteerd worden om dingen te organiseren naast je studie. Wat jullie straks ook in je werk moeten gaan doen. Ik zou ook willen dat nog steeds dat de rechten van studenten wat beter worden. Dat je echt volwaardig kan meepraten over de kwaliteit. Want ik vind dus ook dat studenten op het mbo, ja, die kunnen natuurlijk net zo goed meepraten over hun eigen opleiding, over hun eigen instelling, over welke faciliteiten nodig zijn als studenten op hogescholen en universiteit. Alleen is dat nog niet gelijk, helaas.
Nee, want dat zou mijn volgende vraag zijn. In jullie campagne gaat het ook veel over kansengelijkheid.
Ja.
We zien verschillen in budgetten voor scholen. We zien lerarentekorten op een heleboel plekken.
Ja.
Ja, het is een open deur, maar volgens mij zijn niet alle leerlingen en studenten in Nederland gelijk. Wat kan daaraan veranderen?
Ja, dat klopt. Ja, bijvoorbeeld mbo-studenten, die heten tot een paar jaar geleden in de wet, waar wij dus over gaan, deelnemers. En ik vond dat een hele gekke term. Hoezo praten we over studenten op de hogeschool en universiteit? En gaat het bij mbo-studenten over deelnemers in de wet? Dus we hebben dat bijvoorbeeld aangepast. Want het begint al grotendeels bij taal. Hè? Inderdaad, als je praat over hoog en laag opgeleid, laten we dat soort woorden weghalen. Laten we het gewoon volwaardig hebben over mensen die theoretisch of praktisch opgeleid zijn. En daar zie je dus hele grote verschillen. Ook al vaak hoe we aankijken tegen beroepen. Terwijl alle studenten die hier in de zaal zitten, die gaan straks ontzettend belangrijk werk doen. Namelijk echt die leraren in de klas ondersteunen. Maar ook waarschijnlijk hebben de studenten in deze zaal straks veel meer tijd om er echt aandacht te geven aan leerlingen individueel. Hoe ze zijn, aan het welzijn van leerlingen. En dat is echt volwaardig. Dat is eigenlijk even belangrijk als straks wat je als leraar voor de klas vertelt aan je leerlingen.
En wat zou je dan voor deze studenten in de komende jaren nog in de Tweede Kamer willen doen?
Nou, ik ben al lang heel erg blij dat jullie deze opleiding doen. Want we hebben een groot lerarentekort, hebben we al heel erg lang. Daar is ook de afgelopen jaren, de afgelopen jaren is wel wat is er geïnvesteerd in onderwijs, maar de jaren daarvoor eigenlijk veel te weinig. En daardoor kon er zo'n tekort ontstaan. En een van de manieren om leraren te ontlasten is natuurlijk door te zorgen dat er gewoon onderwijsassistenten zijn. Die soms of die eigenlijk wel de tijd hebben, als wij het goed organiseren daarna, hè, om te kijken naar hoe gaat het nou met leerlingen. Die wel kunnen zien waar het misschien wat minder gaat. Die leerkrachten kunnen helpen met van alles en nog wat. En dat is echt een hele belangrijke, jullie doen een hele belangrijke opleiding. Ook om straks inderdaad te zorgen dat lerarentekort tegen wordt gegaan. Want jullie maken het werk van leerkrachten ook veel fijner en leuker om te doen. Maar ook om natuurlijk echt te zorgen voor die gelijke kansen. Want alle partijen zeggen dat in de Tweede Kamer. Alleen we moeten het nou nog wel gaan regelen. En dat kunnen we eigenlijk alleen maar met jullie.
Voor een heleboel mbo-studenten is de stage natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. En daar zien we een heleboel problemen. Slechte begeleiding, geen begeleiding, soms geen stageplek, geen stagevergoeding, stage discriminatie.
Ja.
Wat willen jullie daaraan doen?
Ja, dus een heel belangrijk onderwerp is dat in de Tweede Kamer. Maar dat komt eigenlijk ook omdat studenten en studentenorganisaties, bijvoorbeeld de JOP, die de belangen van mbo-studenten vertegenwoordigt, bij ons aankwam met een petitie. En zij vertelde toen aan de leden van de Kamercommissie Onderwijs, en in de Tweede Kamer kan je niet over alles het woord voeren, hè? Dus ik ben woordvoerder onderwijs bijvoorbeeld, dus ik krijg dan zo'n petitie. En zij vertelde ons ook dat er een hele grote ongelijkheid is en dat heel erg veel studenten, ook op het mbo, geen stagevergoeding krijgen. Nou, toen hebben gelukkig verschillende partijen hebben daarover gezegd, nou, dat moeten we dus gaan regelen. Want je doet volwaardig werk vaak. Je moet soms ook, net als anderen, gewoon de diensten draaien. Je maakt hele volle dagen. Dan moet daar ook een vergoeding bij horen. En wat wij zouden willen met GroenLinks en Partij voor de Arbeid is dat die vergoeding in ieder geval 750 euro per maand wordt. Dat vraagt natuurlijk wel iets, hè? Want wij moeten dat natuurlijk wel gaan regelen, dat ook scholen in dit geval, dat ook zorginstellingen waar studenten werken, maar dat ook bedrijven dat gaan doen. Dus we moeten dit wel gaan regelen, dit is wat wij willen. En dus straks zouden we in de Tweede Kamer met andere partijen gewoon moeten regelen dat we dit dus gaan vragen.
Er zijn hier heel veel studenten die met het idee deze opleiding zijn begonnen om het onderwijs in te gaan. Gelukkig zijn er ook best wel een groot aantal die dat ook gaat doen. Maar er zijn ook echt wel studenten die afhaken. En niet zozeer omdat wij een hele stomme opleiding zijn of stomme mensen. Maar wel omdat ze in de praktijk of op het basisonderwijs tegen dingen aanlopen dat ze denken, oh, maar dat wil ik niet. Administratieve last, hoge druk. Ik weet niet of er straks iemand is die kan aanvullen, hoor, want ik vul dat misschien nu ook een beetje in. Hoe zorg je er nou voor dat je het beroep aantrekkelijk houdt en dat wij niet heel veel talenten verliezen binnen het onderwijs?
Ja, dat is een hele goede vraag, want we leiden eigenlijk heel erg veel mensen gewoon op voor een beroep in het onderwijs. En we weten ook dat er in Nederland zo'n 80.000 mensen wel zijn die een bevoegdheid hebben, dus die in principe ook voor de klas kunnen gaan staan, maar die niet in het onderwijs werken. En we weten ook dat er heel veel onderwijsassistenten, conciërges, andere hele belangrijke handen in de school zijn die ook niet in het onderwijs werken. En daar is de afgelopen jaren heel veel onderzoek naar gedaan. En daaruit blijkt inderdaad ook dat administratieve taken, maar ook alles wat erbij komt kijken. Want je moet gewoon heel veel regelen, heel veel organiseren. Heel vaak moet je je verantwoorden, hè, laten zien wat je doet. En dat zijn ook deels zijn dat regels die ook vanuit de politiek worden opgelegd. Hè, wij willen dat een inspectie langskomt en wij willen dat scholen laten zien wat we doen. En we willen dat de groepsplannen geschreven worden en dat je dan ook precies opschrijft hoe je dat doet. En als we dat willen veranderen, dan vraagt dat ook vanuit ons in de Tweede Kamer om een aantal regels aan te passen. En om eigenlijk te zorgen dat er veel meer vertrouwen is. Want in de Tweede Kamer, ik zeg dat maar heel eerlijk, ik heb filosofie gestudeerd. Jullie weten straks veel meer van het onderwijs en wat je aan leerlingen moet overbrengen dan dat ik dat weet. Nou heb ik wel een tijd bij de onderwijsvakbond gewerkt, ook hier in Utrecht. Dus ik weet wel goed wat er speelt bij docenten. Maar ik ben zelf niet opgeleid. Jullie zijn er straks veel beter in. Dus wat wij zouden moeten doen is veel meer vertrouwen geven aan de mensen die dat werk doen. En dus ook minder administratieve lasten vragen. Maar dat vraagt nog wat anders van ons als politieke partijen. Want heel vaak zie je, en als jullie filmpjes voorbij zien komen op bijvoorbeeld TikTok of Insta, dan zie je heel vaak dat dat Kamerleden daar aan die interruptiemicrofoon staan in die grote zaal met die blauwe stoelen. En dan is er ergens iets misgegaan. Dan zeggen wij, hoe kan dat nou, minister? Dan bedenken wij vaak extra regels om te voorkomen dat dat gebeurt. Dus dat vraagt ook van ons als politiek dat we af en toe wat minder op dit soort schandaaltjes maar inzoomen. Dat we er ook vanuit gaan dat er dingen mis kunnen gaan. Want overal waar mensen werken gaan ook dingen mis. En daar zijn we, zeg ik even in alle eerlijkheid, niet zo heel goed in als Kamerleden. Want je weet ook dat als je dat soort filmpjes verspreidt, dat dat vaak heel veel kliks oplevert. En dat iedereen dat hartstikke leuk vindt om te zien waar je met elkaar oneens bent. Of waar je heel boos wordt op een winstpersoon. Maar eigenlijk is dat helemaal niet waar natuurlijk debatten in de Tweede Kamer over zouden moeten gaan.
Nu, in de Tweede Kamer, je maakt wetten. Je schaft maar zelden wetten af. Hè? En toch hoor ik je iets zeggen van we zouden eigenlijk minder regels in het onderwijs moeten hebben, minder druk. Waar zou je hart willen maken bijvoorbeeld? Wat zou een regel zijn waarvan je zegt laten we daar als het even kan morgen mee stoppen?
Ja, dat is ook weer een hele goede vraag. Want iedereen in de Tweede Kamer is geen enkele partij zegt ja, er moet meer bureaucratie. Maar als je dan heel concreet wordt, en het is altijd goed om politie te vragen, wat ga je dan concreet doen? Want dan is het antwoord een heel stuk moeilijker. Nou, en een van de dingen die we bijvoorbeeld zouden kunnen afschaffen is voorkomen dat wij maar iedere keer tot in detail willen weten wat op die scholen gebeurt. En ik vind goede medezeggenschap heel belangrijk. Dus ik vind het heel belangrijk dat leerlingen, maar dat ook docenten kunnen meepraten op scholen wat er gebeurt. En dan denk ik, als jullie op school maar dingen goed regelen en dat goed bespreken met de medezeggenschap, dan vind ik het al veel minder belangrijk wat wij daar nu in de Tweede Kamer allemaal van moeten vinden. En misschien is ook een heel mooi voorbeeld wel, zijn de extra gelden die naar scholen zijn gegaan, dat heet de werkdrukmiddelen. Dat is eigenlijk gewoon een bak met geld. De vorige coalitie heeft gezegd, we geven dat aan scholen. En wij gaan niet over de besteding, maar scholen mogen dat zelf besluiten op voorwaarde dat je dat met het team afspreekt. En dat leidde ertoe dat op de ene school bijvoorbeeld een extra onderwijsassistent voor de klas kwam te staan. En op een andere school dat er een extra gymdocent bij kwam. En dat vind ik dus hele mooie manieren waardoor wij als Tweede Kamer eigenlijk een stapje terug doen. En dat we zeggen, als jullie het op school maar met elkaar afspreken, dan zijn wij daar tevreden mee. En dat, daar is ook weer onderzoek naar gedaan, want dat willen we dan, van hoe komen die gelden dan terecht? En dan blijkt inderdaad dat wij het niet allemaal precies weten, maar dat wel heel veel mensen en heel veel teams op scholen en met de leerkrachten, met de onderwijsassistenten, daar gewoon heel tevreden over zijn. En dat vind ik dus een heel mooi voorbeeld van hoe het ook kan.
Ik vind het hele mooie woorden. Alleen als wij meer geld in het onderwijs willen stoppen, dan moet het ook ergens vandaan komen.
Zeker.
Op welke plekken wordt er dan bezuinigd? Of moeten wij dan op meer dingen weer meer belasting gaan betalen?
Ja, dat vind ik echt een hele goede vraag. Want het is weer campagnetijd. Dus wij gaan allemaal het hele land door om te vertellen wat we allemaal willen. En politieke partijen zijn er altijd minder goed in om te vertellen waar gaan we het nou vandaan halen. Nou hebben verschillende politieke partijen ook hun programma laten doorrekenen. Dus dan schrijf je, want je kan in je verkiezingsprogramma van alles gaan beloven.
Hebben ze het nog helemaal niet berekend en dan komt uiteindelijk de aap uit de mouw en dan gaan wij veel meer belasting over veel meer dingen betalen.
Ja, dat klopt. Er werd terecht gezegd van dat heel veel berekend wordt en dat dan uiteindelijk kan blijken dat je veel meer belasting gaat betalen. Maar we hebben in Nederland het CPB, dat is een afkorting voor het Centraal Planbureau. En zij kijken naar de programma's van partijen die dat willen. Niet iedere partij doet dat. En zij maken dan een rekensom van wat kost dit op korte termijn, wat levert het op en welke groepen, dat is natuurlijk jouw vraag, gaan dan uiteindelijk betalen. En ook GroenLinks en PvdA heeft dat gedaan. En waar wij het geld vandaan halen is vooral bij de mensen die veel vermogen hebben. Dus we hebben in Nederland verschillende belastingen. Je hebt bijvoorbeeld een belasting op wat je bezit. Dat is over het algemeen in Nederland best wel laag. Je hebt ook een belasting op arbeid. Als jullie gaan werken, dan betaal je daar een deel belasting over. En dat is in Nederland best wel hoog. En wij zeggen, omdat we weten dat de afgelopen 30 jaar de 1% rijkste mensen is nog rijker geworden. 1% heeft 25, heeft een kwart ongeveer van alle bezittingen in het land. En wij zeggen, daar moet de belasting hoog op. Is ook niet iedereen blij mee. Hè? Ik kan dat hier zeggen. Jullie zijn over het algemeen een groep die nog niet zoveel bezittingen heeft. Maar er zijn ook heel veel Nederlanders die daar niet zo blij mee zijn. Want die gaan veel meer belasting betalen. En die stemmen dan ook niet op onze partij. En dat, dan denk ik, dat is dan maar zo. En iets anders wat wij ook doen, is dat we van bedrijven, vooral vervuilende bedrijven, ook veel meer belasting gaan betalen. Hoor je ook als tegenargument van dan jaag je misschien die bedrijven het land uit. Veel echt rechtse partijen zeggen dat. En wij denken, we moeten als Nederland ook het goede voorbeeld geven. En ik geloof er niet zo in dat wij landen het land uitjagen. En we weten ook dat in Nederland op hele grote vervuilende bedrijven vaak minder, dat zij in Nederland relatief goed af zijn, omdat het vestigingsklimaat heet dat met een duur woord. Eigenlijk de omstandigheden zijn hier best wel goed. En je betaalt weinig belasting. En we zeggen, daar mag ook veel meer geld van gehaald worden. Nog veel meer hoor, maar dat kun je, ik wil zeggen, dat kun je allemaal zien in die doorrekening. Maar het is een heel moeilijk document om te lezen. Het zegt niet alleen tegen jullie, maar ik vind het ook heel moeilijk om dat document al heel goed te lezen. Dus je moet daar echt wel goed verstand hebben van financiën voordat je goed begrijpt wat daar nou staat. Maar wij hebben het in ieder geval wel laten doorrekenen.
Na de corona zijn er wel veel subsidies naar basisscholen gegaan om de achterstanden weg te werken. Maar na dat ene jaar om de achterstanden weg te werken zijn die subsidies eigenlijk ook verdwenen, waardoor ze gelijk weer de hulp die ze extra hadden ingeschakeld weg moesten doen. Gaan die subsidies dan terugkomen of moet het zo blijven?
Ja, dat is weer een heel terecht punt. Want er is inderdaad zo'n 8 miljard is er vrijgemaakt voor het onderwijs. Dat is echt heel veel geld. Hè. Voor jullie beeld, de onderwijsbegroting, dat is wat er ieder jaar naar onderwijs gaat. Totaal onderwijs, dus basisonderwijs tot en met hogescholen, universiteiten, maar ook cultuur, media zit erin, is 50 miljard. Dus dat er toen eenmalig 8 miljard is vrijgemaakt, was heel veel. Alleen het probleem was dat het maar voor een paar jaar beschikbaar was. En op het moment dat je tijdelijk geld geeft, dan kunnen scholen, onderwijsinstellingen natuurlijk niet mensen in vaste dienst aannemen. Want voor vaste dienst heb je geen tijdelijk geld nodig, maar heb je langdurig geld nodig. En wat toen ook de onderwijscommissie vanuit de Tweede Kamer dus ook tegen de minister heeft gezegd, maak dat nou voor een langere tijd beschikbaar. Wij wilden het eigenlijk nog langer beschikbaar maken, maar dat kon op dat moment niet, zei de minister. Maar we hebben in ieder geval voor elkaar gekregen dat het niet 2,5 jaar werd, maar dat het iets langer doorliep. En scholen konden daar activiteiten bijvoorbeeld van leerlingen uitbetalen. Er was een heel pakket waar ze uit konden kiezen om achterstanden weg te werken. Alleen, je hebt een heel goed punt, dat geld is nu in principe op. En wat je ziet is dat nog steeds de achterstanden heel groot zijn. En daarom zul je ook eigenlijk op lange termijn moeten investeren. En dan zijn er ook in de Tweede Kamer partijen die dat wel doen. Er zijn ook partijen die dat niet doen. En dat blijkt weer allemaal uit die doorrekening welke partijen nou wel zeggen we moeten langjarig investeren in onderwijs. En welke partijen dat gewoon niet doen en eigenlijk nog willen bezuinigen op onderwijs.
Hi. Bij mij, ik heb een vraag over de toelatingstoetsen op de PABO. Want er worden heel veel toelatingstoetsen gemaakt. Daar zijn we nu ook heel erg mee bezig. Maar er is ook een toelatingstoets voor rekenen. En als je die niet binnen 3 keer haalt, ben je niet meer toegestaan op de PABO. Waardoor er ook heel veel verloren talent weggaat. Wat vind jij hiervan en wat zijn jouw plannen daarvoor?
Ja, dat is ook weer een hele goede vraag. En het is echt ieder jaar opnieuw ook een discussie in de Tweede Kamer. En dan zit je met de Kamercommissie Onderwijs. Dus dat zijn de woordvoerders die gaan over onderwijs bij elkaar. En hier zijn hele grote verschillen van mening over. En ik vind in principe dat dat jij toegelaten zou moeten worden op een mbo-opleiding. Omdat je daarvoor ook al een opleiding hebt afgerond. En dat is eigenlijk, dat is ook je examen. Maar daar zit natuurlijk wel een andere kant aan. Want wij willen ook straks dat degene die voor de klas staan, gewoon dat je leerlingen goed kunt laten lezen, rekenen, schrijven. Er is zelfs ook sprake geweest van nog meer toelatingstoetsen. En ik vind eigenlijk zou je dus in het onderwijs zelf zoveel vaardigheden moeten bijkrijgen dat je dat gewoon kan aan het einde van je studie. Dus niet een toets vooraf, maar gedurende je opleiding naar extra onderwijs, zodat je al die vaardigheden beheerst. Daar zit wel weer de andere kant aan, dat van politieke partijen vraagt om te investeren in onderwijs, zodat je ook inderdaad aanvullend onderwijs kan krijgen als dat nodig is, maar dat vooral het basis al goed is. Dat je gewoon je opleiding goed is, zodat je die vaardigheden beheerst. En daar gaat het lang niet altijd nog goed. En dat heeft ook gewoon weer te maken met politieke keuzes en met natuurlijk het lerarentekort, waardoor er op heel veel instellingen gewoon een tekort is aan goede en bevoegde docenten, ook om jullie alle kennis en vaardigheden over te brengen.
Zou het misschien ook een oplossing zijn om de kleuterlerarenopleiding weer terug te brengen? Want ik denk dat er meerdere hier dat heel graag willen en niet 4 jaar ook voor groep 8 moeten staan.
Ja, ik kan wel merken welke opleidingen jullie doen. Want ook dit is een hele actuele discussie in de Tweede Kamer. En ook hier zeggen partijen eigenlijk al jarenlang van we zouden veel meer moeten, lastig woord, differentiëren. Dus dat je inderdaad zorgt dat er een specialisatie komt voor dat jongste kind. En een specialisatie dus voor het iets oudere kind. En er is nu eigenlijk een pilot bezig om te kijken. En een pilot is dan een woord voor, we gaan eens een proef doen om te kijken of dit goed werkt. En of dit ook zorgt dat het beroep aantrekkelijker wordt. Er zit ook wel weer als nadeel aan, zeg ik in alle eerlijkheid, dat als je echt gespecialiseerd bent, bijvoorbeeld in het jongste kind, en je werkt een aantal jaar in het onderwijs, en je denkt, ik wil me verder gaan verbreden, ik wil wat anders gaan doen, dat je dan misschien die brede kennis kan missen. Dus daar zit weer een nadeel aan. En die proef die nou is gestart, die heeft ook eigenlijk als bedoeling om te onderzoeken van zitten hier nou grote voordelen aan of zitten er straks ook weer nadelen aan. Maar ik denk dat het een heel goed idee kan zijn om in ieder geval voor een deel van de mensen ook het beroep weer aantrekkelijk te maken. En er zit nog een kant aan, dat is namelijk de kinderopvang. Wat wij steeds meer weten, en jullie weten dat natuurlijk nog veel beter dan ik, is hoe belangrijk die eerste jaren zijn in de ontwikkeling van een kind. En dan is er in Nederland best een ongelijkheid dat sommige kinderen wel naar de opvang gaan en dat andere kinderen naar thuis bij hun ouders zitten, waar niks mis mee hoeft te zijn. Maar wat er wel voor kan zorgen dat ze minder met andere kinderen spelen of soms minder taalvaardigheden opdoen. En ik zou heel graag willen dat ook die kinderopvang veel meer bij dat onderwijs betrokken wordt. Dat iedereen daar naartoe kan. Dat we ook de hoge eigen bijdrages afschaffen. Zodat echt alle kinderen ook op hele jonge leeftijd al die gelijke kansen hebben. En dat zou je veel meer integraal moeten neerzetten bij dat onderwijs. Wel om, wat ik wel wil voorkomen is dat we hele grote verre plannen, vergezichten schetsen, terwijl we nou eigenlijk een heel acuut probleem hebben. Dat is gewoon het tekort eigenlijk aan personeel in het onderwijs.
Ja, hoe reëel is het? Het is nu campagnetijd, dus er worden heel veel dingen gezegd en beloofd. Hoe reëel is het? Of kun je in ieder geval schetsen hoe lang iets kan duren? Bijvoorbeeld, studenten willen heel graag, en terecht, stagevergoeding. Wat net gezegd wordt, hè, over doorstroom naar de PABO. Nou, dat vinden jullie ook. Hoe reëel is het dat daar ook daadwerkelijk iets aan gedaan wordt? In tijd en in,
Dat is ook een goede vraag. Dat hangt er gewoon maar net vanaf welke partijen straks ook in de regering zitten. En we zitten hier vandaag natuurlijk met CDA, met ChristenUnie, met GroenLinks en PvdA. Wij hebben alle drie aangegeven dat we dat heel belangrijk vinden. Maar deze drie partijen vandaag hier, die zijn nog geen meerderheid. Dus dat laat ook weer het belang van je stem zien. Dat je gaat stemmen op partijen die doen wat je graag wil. Want op het moment dat je straks... we hebben op 22 november hebben de verkiezingsuitslag. En daarna gaan de grootste partijen met elkaar aan tafel zitten om te kijken welke partijen gaan hier nou straks een regering vormen. En die maken dus de plannen. Nou, en het hangt er heel erg vanaf welke partijen dat dus straks zijn. Of je dit soort onderwerpen of die prioriteit krijgen. Of partijen ook niet alleen zeggen dat ze het belangrijk vinden, maar daar ook uiteindelijk geld voor uittrekken. En dat is gewoon helaas bij lang niet alle plannen zo. En ook niet alle partijen hebben ook hun programma laten doorrekenen door een onafhankelijke het Centraal Planbureau. Waardoor het ook niet helemaal duidelijk is wat sommige partijen precies willen. Dus ik vind het een hele goede vraag. Ik kan er alleen niet een heel helder antwoord op geven. Omdat ook voor ons is dit gewoon nog een hele spannende week. En wij weten ook nog niet wat die verkiezingsuitslag is. Ja, en weet ook dat echt je stem maakt gewoon het verschil. En dat klinkt natuurlijk altijd heel makkelijk, hè. Dat ik als politicus zeg van je stem maakt het verschil. Maar dat doet het natuurlijk wel. Ik bedoel, Nederland is een democratie. Dat betekent dat wij met elkaar besluiten welk beleid maken we in dit land. Dat kunnen we ook alleen op het moment dat mensen in ieder geval één keer per zoveel tijd hun stem uitbrengen. In de gemeenteraad, provinciale staten en nou dus voor de landelijke verkiezingen. Maar we zijn wel een democratie waarin we het met elkaar moeten doen. En als heel veel mensen denken, ja, politiek staat te ver van mij af. Ik weet er niet zoveel van. Neem alsjeblieft gewoon even de tijd om de partijprogramma's door te nemen. En vaak staat er ook, hè, want ik snap best wel dat je niet van alle partijen 80 pagina's gaat doornemen. Ik vind dat al veel werk en het is mijn werk. Maar heel veel partijen hebben ook wel op hun website een aantal standpunten staan. Nou, kijk wat je belangrijk vindt, verdiep je even en ga stemmen. Want dat maakt gewoon echt uit.
Laatste vraag. Partij van de Arbeid GroenLinks wordt dadelijk heel groot. Jullie gaan mee onderhandelen, hè, waar je het net over had. En jij zit aan die tafel waar het over onderwijs gaat. En je mag voor één ding je hart maken. Je hebt een heleboel plannen, hebben we het net over gehad. Wat zou dat ene ding zijn waarvan je zegt, maar dat wil ik in ieder geval binnenslepen als het er straks echt om gaat?
Ja, dit is altijd het allermoeilijkste, hè, in de politiek. Dat je dan één prioriteit moet noemen, terwijl we heel veel plannen hebben. Ik zou willen dat alle leerlingen kunnen meedoen. Want ik ben behalve woordvoerder onderwijs, ben ik ook woordvoerder als het gaat over emancipatie. Maar ook als het gaat over mensen met een beperking. En we hebben in Nederland bijna 2 miljoen mensen met op de een of andere manier een beperking. Ik heb al een hekel aan het woord, maar we noemen het nou eenmaal zo. En dat zijn vaak mensen die kunnen gewoon volwaardig meedoen, als ze maar wel die gelegenheid krijgen. Als wij gebouwen toegankelijk maken en iedereen met een rolstoel ook naar binnen kan. Als je inderdaad op scholen en in klassen je apparatuur zo aanschaft dat ook jongeren die bijvoorbeeld niet goed kunnen lezen, omdat ze niet goed kunnen zien, wel kunnen meedoen in de klas. En ik vind dat zo ongelooflijk belangrijk. En ook dat begint in het onderwijs, hè? Want we hebben het onderwijs zo ingericht dat vaak kinderen met een beperking in een busje worden opgehaald en naar een andere school gaan, waardoor ze niet opgroeien met hun broertjes en zusjes, waardoor ze niet kunnen spelen met de buurkinderen, waardoor we elkaar niet tegenkomen, waardoor er veel onbegrip is. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we zorgen dat dat onderwijs al de plek is voor iedereen. En dan natuurlijk vanuit het onderwijs ook de samenleving een plek is waar iedereen kan meedoen.
Dankjewel, Lisa Westerveld.